Had je vandaag ook gewerkt?
Ik heb vandaag vrij. Donderdag is mijn part-time dag.
Kijk.
Dat is nooit helemaal echt part-time werken, maar je bent thuis. Nee. Je hebt geen spreekuur. Ja, en je kan uitslapen.
Ja, ja.
Op de part-time dag hebben we de regel dat mijn vrouw de kinderen uit bed haalt.
Kijk.
En ze heel stilletjes naar beneden brengt. En dan slaap ik tot 9 uur.
Kan je nog uitslapen ook?
Ja, dat is echt wel heel dankbaar.
Ja. Ik sprak laatst de hoofd van de huisartsopleiding. En die ageerde heel erg tegen de term part-time werken. Omdat het bleek dat de gemiddelde huisarts die part-time werkt, werkt eigenlijk meer dan fulltime aantal
uren. Ja, maar ik heb een tijdje fulltime gewerkt. Want toen ging ik op mijn part-time dag waarnemen voor een collega die ziek was. En dat ervaar ik als rustiger dan part-time werken. Want dan had je al die dingen die je dan s'avonds en op je part-time dag moet doen. Die deed je dan gewoon dan. Op die dag dat je dan ging werken en je had alleen een spreekuur erbij.
Ja.
Maar dat voelde als... dan verdeelde je het wat beter en je verdiende meer. Dus eigenlijk was...
Ja.
Als het zou kunnen, zou ik fulltime werken. Maar dat... Daar moet je formatie voor hebben.
Nee. Hey, maar joh, we gaan de podcast maken.
Lijkt me goed idee.
Ik start de intro tune, daar komt-ie. Goeiedag, beste podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van DocTalk. DocTalk is de podcastserie van Havask.nl. En Havask.nl probeert jou en mij op de hoogte te houden van alle nieuwe kennis en ontwikkelingen als het gaat om diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. En we proberen bij te blijven en zo de beste zorg te geven voor onze patiënten. Ja, dus het is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundige specialisten, physician assistants. En we bewandelen het hele vlak van cardiovasculaire geneeskunde en diabetes. En vandaag zit ik hier met Diederik Smit. Diederik, welkom.
Dankjewel.
Ja, Diederik is internist. Misschien kan je jezelf eventjes introduceren.
Dat kan. Ik ben internist endocrinoloog. Ik werk in het ETZ in Tilburg sinds 2019. Ben opgeleid in de VU in Amsterdam. Heb een deel van mijn opleiding, het grootste deel van mijn opleiding, in het Spaarne-Gasthuis in Haarlem gedaan. En een deel van mijn opleiding in de VU. Locatie VU. Het is Amsterdam UMC nu.
Ja.
En toen ben ik naar Brabant verhuisd. En daar werk ik nu sinds een paar jaar. Diabetes hoort wel echt bij je standaardtaak als endocrinoloog. Daar kom je niet omheen. Type 1 vooral dan ook, hè?
Ja.
En ook heel veel type 2 samen met de vasculaire en algemene interne.
Ja. En wat trok je aan in endocrinologie?
Dat is wel een, ik wilde altijd oncoloog worden. Maar ik zag wel dat de markt erg lastig was voor internisten. En ik was een promotieonderzoek aan het doen naar anabole steroïden. En dat is nu ook mijn expertfunctie. En ik heb als aandachtsgebied testosteron.
Ja.
En toen ik in mijn opleiding met die promotie bezig was, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een hele gare oncoloog die zich specialiseert in testosteron. Toen dacht ik, nou, ik moet een beetje een tactische keuze maken. Ik word een endocrinoloog. Op geen moment spijt wel gehad.
Ja. En uiteindelijk heb je dus zoals van hobby gevonden in en werk in het begeleiden van mensen met anabole steroïden.
Ja, ik heb een anabole poli in Tilburg. Mm-hmm. En dat betekent dat mensen die anabole gebruikt hebben en nu nog steeds klachten daarvan ondervinden, dat ze zich kunnen laten verwijzen door huisartsen. Mm. En dan zie ik ze en dan probeer ik een duiding te geven over de klachten in relatie tot wat ze gebruikt hebben. En heel soms is dat psychisch. Soms is dat ook gewoon een terecht endocrinologisch probleem door het gebruik. En ik verken de mogelijkheid om in studieverband nu mensen te begeleiden die actief gebruiken. En ze advies te geven over hoe ze dat vooral wel en niet zouden moeten doen.
Ja, nou, ik zit even te denken, want ik heb een andere agenda voor vanavond, voor deze podcast. Maar anabole gebruik, is er nog een link tussen anabole gebruik en cardiovasculair risico?
Ja, absoluut. Ik denk dat het een van de meest onderkende en belangrijke risicofactoren is voor hart- en vaatziekten op lange termijn.
Oké. Okay. Nou, dan spreken we wat mij betreft af, want vandaag wil ik het vooral met jou hebben over die behandeling van diabetes type 2.
Ja.
En de rol van GLP-1-remmers daarin. Een van de vorige podcasts ging over de SGLT2 en nu wil ik inzoomen met jou op de GLP-1. Maar laten we dan een andere keer een podcast opnemen over anabole gebruik.
Een heel goed idee.
Cardiovasculair risico.
Ja, heel leuk.
Dan weten jullie luisteraars dat dat volgt. Hey, Als we kijken naar de behandeling van diabetes type 2, hè, want dat is natuurlijk wat we grotendeels in de eerste lijn doen en soms in de tweede lijn, als dat zo moet. Als je kijkt naar, ik wil graag vandaag met jou inzoomen, we hebben het een vorige podcast gehad over de nieuwe richtlijn en dan met name de nieuwe medicatieparagraaf die daarin staat. Daarin is de SGLT2-remmer op nummer 1 gekomen voor de patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico.
Ja.
Dan de metformine. En de vraag was in het begin al een beetje van waar gaat de SGLT2 komen? Mm-hmm. Waar gaat de GLP-1-remmer komen?
Mm-hmm.
Zou je allereerst iets kunnen uitleggen over de GLP-1-remmer? Over wat het is en hoe het werkt?
GLP-1 is een hormoon. Dat vooral betrokken is bij het verzadigingsgevoel. Dat is eigenlijk de primaire functie. En het heeft ook een belangrijke functie in de insulinemetabolisme. Dus het zorgt voor meer insulinesecretie. En juist minder insulineafgifte bij lagere bloedsuikers. Dus het werkt glucoseafhankelijk. Dat is hoe het in beeld is gekomen bij de farmacie. Om het door te ontwikkelen tot medicijn. Eigenlijk is dat wel een hele belangrijke functie. Maar lijkt een beetje ondergeschikt te raken aan dat verzadigingspunt. Want GLP-1 heeft als aangename eigenschap dat het hongergevoel onderdrukt.
Ja.
En ook de maaglediging vertraagt. Dus het zorgt ervoor dat mensen snel vol zitten en langer vol blijven. Dus het is een medicijn wat netto leidt tot minder voedselintake.
Ja.
En dat is cruciaal in elke behandeling van diabetes. Het zorgt er gewoon voor dat een dieet veel beter nageleefd wordt. En dat mensen adviezen kunnen opvolgen.
Ja.
En minder koolhydraten eten is uiteindelijk een veel betere glucoseregulatie. En als het in de tussentijd ook nog iets doet aan je insulineafgifte, dan is dat alleen maar bonus.
Dus eigenlijk werkt het zowel op je endocrine organen als op het maag-darmstelsel?
Ja, en ook op het verzadigingsgevoel wordt centraal geregeld en beïnvloed. Ja. Dus je hebt echt het cognitieve hongergevoel wat uitgeschakeld of gedempt wordt.
Ja.
En de laatste jaren wordt ook duidelijk dat het een directe werking heeft op atherosclerotische plaques. Dus het lijkt ook iets te doen op de manier waarop atherosclerose uitbreidt. Of juist dus door het te agoneren geremd kan worden. Dus het raakt ook los van het feit dat het iets met je glucose doet en dat het iets met je gewicht doet. Lijkt het ook steeds meer te gaan doen op het cardiovasculaire aspect aan zich. En dat maakt het natuurlijk heel interessant.
Ja, dus het is op meerdere vlakken dat er winst in te behalen is.
Ja.
En natuurlijk voor luisteraars van DocTalk extra interessant. Want we gaan uiteindelijk hebben het over cardiovasculaire risicofactoren. En je zegt het werkt dus ook op atherosclerotische plaques.
Ja.
En wat doet het daar dan op?
Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk wat het precies doet. Het is duidelijk dat GLP-1-receptoren daar zitten. En het is ook duidelijk dat het behandelen met GLP-1-agonisten leidt tot een behoorlijke afname van het cardiovasculaire risico. En dat is voor een belangrijk deel natuurlijk door je HbA1c-daling, je gewichtsdaling en daarmee samenhangend ook bloeddruk en lipideverbetering.
Ja.
Maar ook onafhankelijk daarvan lijkt het iets op de mate van aderverkalking te doen. Dus het is een beetje zoals de SGLT2-remmers dat ook doen. Hè. Die hebben een soort multi-effect omdat ze op al die factoren ook iets doen.
Ja.
Maar ook onafhankelijk daarvan iets op de mate van aderverkalking en de progressie tot cardiovasculaire eindpunten.
Ja.
Dan zien we dat eigenlijk precies voor GLP-1-agonisten ook zo terugkomen.
Ja. En de oplettende, nou met name praktijkondersteuner denk ik, want die zijn er altijd heel alert op, die weten precies voor welke categorie welk medicijn vergoed wordt. En daar was het met de GLP-1's vroeger zo dat er een BMI-criterium was van 35, als ik het uit mijn hoofd zeg.
Helemaal in het begin, klopt.
Helemaal in het begin. Ja. Toen is uiteindelijk het BMI-criterium verlaagd.
Ja, dat hing nog wel af van of je insuline gebruikt of niet.
Ja. Wat is de rationeel daarachter? Waarom?
Nou, in eerste instantie leek het dus met name nuttig te zijn voor diabetespatiënten met overgewicht. Omdat die hadden niet alleen een betere glucoseregulatie, maar vielen ook af. Dus daar was de winst het grootst. En dat was natuurlijk in eerste instantie ook gericht om die middelen in te zetten voor de mensen die daar het meest van profiteren.
Ja.
En nu is in onderhand duidelijk dat los van gewicht, los van glucoseregulatie, het heel erg veel doet voor cardiovasculair risico. En dat heeft ertoe geleid dat het hele BMI-criterium vervallen is.
Ja.
Dus maar dat geldt dan wel alleen voor de patiënt met een zeer hoog cardiovasculair risico. Ja, dus precies. Dat is dan wel een vereiste.
Ja, dus met een doorgemaakt
event.
Ja. Of met een nierfunctiestoornis.
Ja, precies. Dat valt een beetje natuurlijk onder hetzelfde.
Ja. Nee, en Waar ik met jou naar wil zoeken is, hoe komt het dat de plek van de GLP-1-remmer is waar die is?
Ja, ja. Dus, ja.
Wat ik jou hoor zeggen over het cardiovasculaire risico, want je zegt dat de glucose wordt lager, het stimuleert de insulineproductie. Dat doet bijvoorbeeld het SU-derivaat ook.
Ja.
Maar van het SU-derivaat krijg je hypoglycemie.
Ja.
Hoe is dat bij GLP-1's?
Dat heb je niet. Wat ik al aangaf, het is glucoseafhankelijk. Dus het leidt tot meer insulineafgifte. Alleen als er sprake is van een hoog glucose. En als het glucose normaliseert, dan stopt dat effect.
Ja.
Het effect op het gewicht via de maaglediging en de verzadiging, dat staat helemaal los van. Maar als iemand GLP-1-agonisten gebruikt zonder SU's of insuline, dan kan een hypo in principe niet voorkomen.
Ja.
We zien het heel af en toe wel eens, maar dat is dan meer relatief. Dat mensen daar klachten van ondervinden zonder dat het een ernstige hypo wordt.
Ja. Ja.
Dus dat is wel een voordeel. Geldt ook voor SGLT2-remmers.
Ja.
Dus dat geeft altijd wel wat denkvrijheid als je een middel kan voorschrijven waarbij je dat in ieder geval niet hoeft te tackelen.
Ja. Ja. En er zit volgens mij in het werkingsmechanisme een overeenkomst tussen de GLP-1-remmer en de DPP-4-remmer.
Ja, dat klopt. Het werkt allemaal op GLP-1. Wat DPP-4 is een enzym dat GLP-1 afbreekt. Dus als je DPP-4 remt, dan zorg je ervoor dat het endogeen geproduceerde GLP-1 langer kan blijven bestaan.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk ben je dan toch nog steeds aangewezen op je eigen GLP-1-productie.
Ja.
Terwijl GLP-1-agonisten gaan daar nog eens een factor 10 overheen.
Ja.
En we zien heel erg duidelijk voor semaglutide, dulaglutide en liraglutide dat het effect van die GLP-1-agonisten dosis afhankelijk is.
Ja.
The more, the better. Dat lijkt echt nog steeds zo te gelden. Er is niet een soort plafond of een toxiciteit van dat hormoon. Dus dan wil je heel graag zo hoog mogelijk doseren voor een maximaal effect.
Ja. Zolang de patiënt het verdraagt.
Ja, dat
nou,
klopt.
Over bijwerking gaan we het dan zo meteen hebben. Maar dus als ik het even goed begrijp, dan is een GLP-1-remmer werkt in hetzelfde mechanisme als de DPP-4.
Ja.
Alleen het is vele malen sterker.
Ja, nee, zo zou je het kunnen zeggen. Het is zoals een SU ook op insuline werkt. Maar insuline is zelf wat anders. Want
ja, precies.
Dan gaat dat nog eens een factor zoveel hoger.
Ja, ja. En het voordeel van de GLP-1 zit hem dus in dat het geen hypo's geeft. En dat er ook echt een bewezen effect is op het cardiovasculaire risico.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
En dat is anders bij bijvoorbeeld de SU-derivaten.
Ja. Of DPP-4-remmers ook.
Ja.
Daarvoor is dat ook niet zo hard bewezen. Met formine is dat achteraf wel met enigszins wetenschappelijk knip- en plakwerk en knutsel is dat ook wel bewezen. Maar dat kost de winst op cardiovasculaire eindpunten duurt bij metformine heel lang. Dat duurt een jaar of 10. En voor een SGLT2-remmer bijvoorbeeld een jaar.
Ja.
Nou, jouw vraag was ook, hoe komt het nou dat deze volgorde zo gekozen is? SGLT2 als eerst, dan metformine en dan GLP-1. En dat komt omdat een meta-analyse naar net nummer needed to treat heeft gekeken. En die gooide dan wel alle SGLT2-remmers en alle GLP-1-agonisten op een hoop. Dus dat is wel een beetje bezwaarlijk, vind ik. Want niet elke GLP-1-agonist is even goed.
Ja.
En kwam daar op een gunstige manier te treat uit voor SGLT2-remmers. Dus dat heeft gemaakt dat ze hebben gezegd, nou, die verdient zich eerder terug. Hoef je minder mensen te behandelen om zo'n cardiovasculair event te voorkomen. Dus die zetten we op 1. Qua kosten ontlopen ze elkaar niet zoveel. Met formine blijft natuurlijk een beetje een laaghangend fruit, goedkoop.
Ja.
Zijn we ook gewend. En dan de GLP. Als je het aan mij vraagt, had ik graag gewoon gezien dat optie 1 één van de twee was geweest. Dat je zelf mag kiezen welke van de
en
twee
dat je
middelen.
Naar de individuele patiënt kijkt.
Ja, want dat is altijd een beetje het probleem met die vergoedingscriteria. Dat je dan weer in een bepaald stramien wordt gedrukt om het op een bepaalde manier te doen en te volgen. Maar er zijn patiënten waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen, ja, die zijn gewoon veel geschikter voor een GLP-1-agonist. En dan moet je eerst toch die andere twee stappen doorlopen.
Ja.
En dat klopt niet altijd helemaal, maar het is wel zo.
Ja, ja. Nou, dat is interessant, want ik probeer bij mijn diabetespatiënten altijd een beetje te denken in categorieën medicatie. Mm-hmm. Zo van, ik noemde in een eerdere podcast voorbeeld bij een taxichauffeur. Vind je het extra belangrijk dat je geen hypo's veroorzaakt, bijvoorbeeld? Is daar je rekening mee? Heb je een vrouw van 90, dan denk je de glucose-regulatie is wel belangrijk, maar het cardiovasculaire risico over 10 of 15 jaar is minder relevant. En op basis daarvan probeer ik te kijken welk medicament past het beste bij welke patiënt.
Ja.
Wat is nou het profiel van de patiënt die juist geschikt is voor de GLP-1-remmer?
Ik denk vooral de patiënt die enorm insulineresistent is. We zijn ook verlost van het criterium dat je geen kortwerkende insuline mag gebruiken. Mm-hmm. Als je GLP-1-agonisten wil voorschrijven, dat is ook heel fijn. Je ziet dat de insulineafhankelijkheid behoorlijk afneemt als je GLP-1-agonisten start. Dus dat is een categorie. De categorie met veel overgewicht die enorm aan het stoeien is met zijn gewicht. En daar eigenlijk nooit doorheen komt om echt consequent.
Betekent dit dat als je een GLP-1 start, dat je insuline effectiever wordt?
Ik denk door een aantal dingen. Doordat het zelf leidt tot meer insulineafgifte, dat is één. Mm-hmm. Ten tweede, je gaat minder eten. Dus je hebt ook minder insulinebehoefte, dat is twee. En je wordt ook gevoeliger voor insuline, dus dat is drie. Ja. Dus dat is zo complementair dat ik genoeg voorbeelden heb buiten de praktijk van mensen die meer dan 100 eenheden insuline spuiten.
Ja.
Die gewoon in één keer kortwerkende insuline kunnen laten vallen en soms na een paar maanden helemaal kunnen stoppen met de insuline. Dat is echt geen uitzondering meer.
Ja.
En als je dan stopt met de insuline, val je nog meer af. En dan, weet je, dan wordt het zo'n positieve spiraal.
Ja.
En dat zijn patiënten die je uitermate gelukkig maakt met zo'n geneesmiddel. En waarbij cardiovasculair gezien een SGLT2-remmer ook nuttig was geweest. Maar ik achteraf toch zeg, ik ben blij dat ik voor GLP-1 heb gekozen.
Ja.
Terwijl andersom, als iemand bekend is met hartfalen of nefropathie, dan zou ik veel eerder neigen naar een SGLT2-remmer. Omdat die daar ook een bewezen voordeel voor heeft.
Dus je zegt, de GLP-1-remmer bewijst vooral zijn voordeel bij mensen die veel insulineresistentie hebben.
Ja.
En dan heb je dus met name over patiënten met fix overgewicht.
Ja, het een sluit het ander niet uit.
Nee.
Ja,
nee.
Je hebt jonge mensen die heel insulineresistent kunnen zijn. En je hebt hele zwaarlijvige mensen die niet per se heel insulineresistent zouden zijn. Ik zou zeggen, de categorie echt hoog BMI en of heel insulineresistent.
Ja.
Is een goede categorie voor een GLP-1-agonist.
Ja. Even los van de richtlijn en de voedingscriteria en de ZN-formuliertjes die ook maandelijks veranderen volgens mij.
Ja.
Maar als we zelf nadenken over patiëntencategorieën, dan zou je het zo ongeveer onderscheiden.
Ja. En dan zou je op basis daarvan je eerste keuze willen maken. En dat je dan de ander start, want die vrijheid heb je wel. Je mag ze op zich allemaal. Mm-hmm. Misschien in die volgorde dan wel per se mag je ze starten.
Ja.
Je zit niet meer met het criterium dat je 3 maanden een bepaald middel gebruikt moet hebben.
Ja.
Dat was eerst wel. Je moest 3 maanden met formine en SU hebben gehad en dan pas. Dat is wel weg. Het BMI-criterium. Ja. Dus je hebt wel wat meer vrijheid. Maar toch merk je dat je nog steeds geforceerd wordt om voor een middel te kiezen. Ja. Wat gevoelsmatig niet jouw eerste keuze zou zijn.
Ja. Hey, en als we het heel praktisch eens aanpakken. Stel je voor, we kiezen voor een GLP-1-remmer.
Ja.
Waar moeten we rekening mee houden? Wat moeten we die patiënten uitleggen?
Nou, je moet ze echt wel even pitchen over het bijwerkingenprofiel. En ook gewoon de moed geven dat dat een tijdelijk probleem is. De meeste mensen worden gewoon echt wel behoorlijk misselijk in het begin. Mm-hmm. En dat is gelukkig van tijdelijke aard. En sommige mensen worden zo misselijk dat ze moeten overgeven. En er zijn ook mensen die helemaal niks merken. Maar wel gewoon heel duidelijk snel vol zitten en minder eten.
Ja.
Zolang je ze uitlegt dat van tijdelijke aard is en dat de beloning op lange termijn wel behoorlijk gewichtsverlies kan zijn, dan zijn veel mensen ook wel bereid om daar doorheen te gaan.
Ja.
En je moet even peilen bij je patiënt wat ze liever willen. We hebben een oraal GLP-1-agonist en we hebben een injecteerbaar. We hebben dagelijks injecteerbaar en wekelijks injecteerbaar. Dus daar heb je nog de keuzevrijheid in wat je patiënt het liefst zou willen.
Ja.
En dan titreer je de dosis, die hoog je op naarmate de tijd vordert. En dat doe je vooral op basis van aanwezigheid van bijwerkingen of nee.
Ja.
Je hebt mensen die zoveel bijwerkingen hebben dat ze gewoon niet door die eerste fase komen. Wat goed is om te weten is dat je wekelijkse injecties met GLP-1-agonisten ook nog kan titreren beneden de laagste dosis. Je kan de laagste dosering kan je ook niet helemaal geven, maar een halve dosis geven. Soms zie je dat je er dan toch minder bijwerking hebt, waardoor het opbouwen uiteindelijk wel lukt. Je moet ook weer niet te snel opbouwen. Dus daar moet je patiënt een beetje doorheen nemen. En soms gaat dat vanzelf, want als mensen niet zoveel last hebben, dan kan je gewoon per tijdsvak gewoon in de dosis omhoog. Maar soms moet je wat meer pas op de plaats maken.
Ja. Ja.
Dus dat is het belangrijkste. En los van gastro-intestinale bijwerkingen zijn er niet heel erg veel problemen.
Ja. Bijvoorbeeld bij de SGLT2 is de nierfunctie altijd een belangrijke.
Ja.
Zijn er andere labcontroles die je moet doen bij GLP-1's?
Nou, niet anders dan je in je reguliere zorgtraject zou doen.
Nee.
spreekt voor zich dat je de standaard CVRM-controle uitvoert met bloeddruk en lipide. Maar het is niet zo dat je in het bloedonderzoek dingen mist als je ze niet controleert extra bovenop je... Boven je reguliere controles.
Ja.
Daar gebeurt gewoon niet zo gek veel in.
Nee,
je hebt mensen die een acute pancreatitis kunnen ontwikkelen. Dat is echt een minderheid. Komt echt niet zoveel voor. En dat lijkt meer te komen door het snelle gewichtsverlies en galsteenvorming.
Ja.
Dan dat nou echt een bijwerking van het middel zelf is.
Ja, 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 ja.
Dus het is ook weer niet zo dat als iemand ooit een keer een pancreatitis heeft gehad, dat je dat absoluut geen GLP-agonisten mag voorschrijven.
Nee, nee. Maar je bent misschien iets alerter.
Iets geleidelijker aan. Bijvoorbeeld de dosering verhogen. Omdat iemand niet te snel moet afvallen. Want dat gebeurt wel eens.
Ja, want wat is een reëel gewichtsverlies onder een GLP-1?
Ja, richting 10%. Ja, dus de uitgaande van een man van 80 kilo heb je het over 8 kilo gemiddeld. Hè? Dus daarboven lukt wel. En soms daaronder. Je hebt ongeveer 20% non-responders. Of mensen die door bijwerking afhaken. Dus... Dat is ook nog wel een behoorlijke groep, maar wel een minderheid. Dus de meeste mensen hebben er echt baat bij. En als daar nog eens bovenop komt dat je je SUD-vaart kan stoppen of de insuline kan afbouwen. En als mensen krijgen ook ontzettend veel energie en motivatie van zo'n weegschaal die elke week goed nieuws brengt. Hè?
Ja. Ja, ja,
dus dan gaan ze zich nog beter conformeren aan een dieet.
Ja.
En wat ik voor de lange termijn prettig vind aan die middelen is dat het lijkt heel consistent te zijn. Dus dat gewichtsverlies wordt behouden. Dus je hebt niet dat mensen daarna weer aankomen, wat je na bariatrie bijvoorbeeld wel ziet, of praktisch naar elk dieet, dat mensen toch weer een beetje loslaten en weer aankomen.
Ja.
Dat heb je veel minder bij deze middelen. Mm-hmm. Je komt op een nieuw plateau, meestal 10% lager dan het startgewicht, en daar blijven mensen ook wel op.
Ja.
Die kunnen daar dan net zo lang op varen tot er over een paar jaar nieuwe middelen komen die het nog eens een stukje beter doen dan de huidige.
Ja, ja. Want er zitten al nieuwe dingen in de pijplijn, hoorde ik. Ja, dan moeten we dan weer een nieuwe podcast over maken.
Ja. Maar dat is mooi. Er komt heel veel moois aan. We zijn net begonnen eigenlijk, wat dat betreft.
Nou, ik heb tijdens een eerdere... ik doe ook wel eens webinars presenteren. En daar was ik in een webinar. En toen dacht ik ga gewoon heel pretentieus beginnen. En toen zei ik, de toekomst van behandeling van diabetes type 2 is zonder insuline.
Ja.
En die dag gaat er aankomen. En we zijn een stapje dichterbij gekomen met de nieuwe middelen die we nu hebben.
Ja.
Het zou mooi zijn dat ze uiteindelijk die kant op
gaan. Ja, in ieder geval veel minder insuline. En ik denk dat doordat we deze middelen nu veel eerder inzetten, en er zal vast een moment komen dat we ook gewoon aan bijvoorbeeld mensen zonder hart- en vaatziekten een GLP-1-agonist mogen voorschrijven op een PMI van 25 of hoger.
Ja.
Omdat het als primaire preventie ongetwijfeld ook zal werken, maar kost gewoon veel meer tijd om dat hard te maken.
Precies. En je nummer niet street zal hoger zijn, omdat hun basale risico natuurlijk gewoon wat lager is.
Exact. Ja. Maar als je dat in een vroeg stadium doet en voorkomt dat mensen elk jaar 2-3 kilo zwaarder worden en een bepaald koolhydraten beperkt leven tegemoet kunnen, dat ze ook nooit aan insuline toekomen.
Ja. Ja, en het is een beetje een zijsprongetje, maar dat mag ook, denk ik. Ik vind bijvoorbeeld, als je het hebt over behandeling van lipide, dan heb ik soms, doe ik dus wat CVRM bij een Hindoestaanse man met overgewicht, veel diabetes in de familie. En dan vind je een verhoogd cholesterol. En dan moet ik volgens onze richtlijnen tegen die man zeggen, als uw cholesterol over 10 jaar nog steeds zo hoog is, dan ga ik u behandelen met medicatie.
Ja.
Terwijl ik dan denk, maar moeten we niet gewoon al een beginnetje maken?
Nu al beginnen.
En natuurlijk start je met leefstijl en kijken wat daar de aanknopingspunten in zijn. Maar het feit dat je nummer needed to treat natuurlijk lager is bij mensen die een heel hoog risico hebben, wil niet, wat mij betreft, niet altijd zeggen dat je denkt, we gaan eerst wachten tot je een heel hoog risico hebt.
Ja,
en dan gaan we echt iets doen.
Ja, als je dat over hele dure middelen zou zeggen, dan zou ik het nog wel begrijpen.
Ja.
Maar voor statines en antihypertensiva, ik denk dat je het in ieder geval met je patiënt moet bespreken. Van, volgens de richtlijn behandel ik pas over 10 jaar, maar zou je het wat vinden om het nu alvast te doen?
Ja.
Dan ben je het zeker voor.
Ja.
Nou, dat is, en dat zie je met die richtlijnverandering voor diabetes nu. De criteria worden wat verruimd en je kan steeds eerder je middelen inzetten. En uiteindelijk wordt het net als met formine en azuur. Je start gewoon in wanneer jij daar zin in hebt.
Ja.
Dat heeft ook weer met prijs te maken. In Duitsland kan je gewoon je GLP-1-agonist voorschrijven zonder ZN-formulier.
Ja.
Ook aan een niet-diabeet. Dus dat...
want dat is toch ook een interessante. Want volgens mij heb ik toch zeker een week of 6... de GLP-1 kunnen voorschrijven aan patiënten met morbide obesitas.
Ja.
Maar dat is nu weer gestopt. Althans, nu moeten ze eerst een jaar naar een leefstijl, een glie volgen. Hoe denk je dat dat is gegaan en wat denk je dat daar de toekomst van is?
Nou, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar wat ik me voorstel is dat toen Saxenda vergoed werd voor de categorie BMI 35, 40 of hoger, afhankelijk van comorbiditeit. En tegelijkertijd starten met Glie, is dat heel veel mensen Glie gingen doen om hun Saxenda op te kunnen halen. Dus ja. Heb ik dat zelf ook gezien.
Ja.
En dat klopt ook, want nu die regels aangepast zijn en je eerst een jaar Glie moet volgen en dan pas met Saxenda mag starten, ja. Is dat ineens heeft niemand meer belangstelling voor Saxenda. Want ja, ik ga toch zeker niet een jaar Glie volgen.
Ja.
De vraag is even of het helemaal terecht is, want als je naar de studies kijkt, dan zijn het vaak studies in combinatie met Glie, gewoon vanaf moment 1 en niet pas na een jaar.
Ja.
En je kan je ook afvragen hoe zinvol is het om iemand een jaar lang een hele effectieve behandeling te onthouden. Alleen maar om ervoor te zorgen dat er niet tegelijkertijd 50.000 mensen hun Saxenda komen ophalen. Dus ik denk dat het deels te maken heeft met Glie-aanbieders die zeiden, wat is dit nou weer? En we hadden in de tweede lijn ook wel heel veel verwijzingen en we moesten nog helemaal gaan bedenken hoe we dat gingen vormgeven. Ik denk dat jullie in de huisartsengeneeskunde ook wel hebben gedacht, waar komen in godsnaam al die mensen vandaan die ineens een GLP-1-agonist willen hebben.
Ja, ja.
Dus het past ook even niet gewoon in de zorg, denk ik.
Nee.
Dus op zich is het niet gek om het in te faceren, maar het is niet heel evidence-based wat mij betreft.
Ja. Ja, nou ja, ik heb nog steeds een aantal patiënten die het op eigen kosten willen doen.
Ja, hoor, je kan ze het altijd gewoon aangeven. Goh, het kost je €50 per maand ongeveer om te starten. En als je het zelf wilt betalen, houden we wel rekening mee dat het voor langer duur is.
Ja.
Maar dat is behoorlijk effectief.
Ja.
Kan je het altijd dus aanbieden. En er zijn heel veel mensen die daar oren naar hebben.
Ja, ja. Maar goed, dat is even los van diabetes. Ja. Hey, misschien goed, we zijn alweer ruim 20 minuutjes verder. Dus we moeten ook niet te lang maken, want anders zakt de aandacht.
Ja, iedereen is al aangekomen.
Ja, precies. Ja. Ja. als je onderweg luistert. Ik vertelde in het voorgesprekje dat ik op de fiets altijd luister. En vroeger fietste ik 40 minuten naar het werk, dus dan waren mijn podcasts 40 minuten. Maar tegenwoordig maak ik ze ietsjes korter. Als je kijkt naar de toekomst van diabetesbehandeling. Je zei er net al iets over dat er nieuws op de horizon is. Hoe zie jij de toekomst van medicamenteuze behandeling van diabetes?
Ik denk dat die incretines wel veel groter gaan worden. GLP-1 is één van de incretines. Je hebt ook nog GIP. Hormonen, je hebt amyline. En dan komen combinaties met GLP-1 en GIP-glipremmers, of agonisten moet ik zeggen, op de markt die ook wel heel erg veelbelovend lijken te zijn. Die zowel voor de diabetesbehandeling en voor de behandeling obesitas behoorlijk goed uitpakken. En je ziet dat die GLP-1-agonisten behoorlijk gaan verspreiden ook naar indicaties als artrose. En er zijn studies naar leververvetting en ook naar Alzheimer. En daar lijkt, omdat het gewoon op vasculaire eindpunten heel nuttig lijkt te zijn, gaat dat natuurlijk daar ook wel zijn dienst bewijzen voor slaap op neus, om maar wat te noemen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat we straks een GLP-1-agonist voorschrijven om een lipide te behandelen. Even los van een diabetes, dat zal ook effectief zijn. Dus ik denk dat die in de diabeteszorg een groot plek gaat krijgen, een beetje afhankelijk van vergoedingen en patenten en dat soort dingen. En dat we dus wat meer gaan afstappen van de SU. Dat is internationaal sowieso al een beetje aan het wegtrekken, de SU-derivaat. De DPP-4 zal dan ook steeds minder plek krijgen en hopelijk ook insuline pas op een veel later moment.
Ja.
Er komt een insuline-analoog aan die je maar één keer per week hoeft te injecteren. Dat is een super ultra langwerkende insuline, de Icodec-insuline. Dat zal nog wel een klein groepje die dat heel interessant zal vinden om te gebruiken.
Ja.
En de glucosemetingen, daar zie je natuurlijk ook een technologische verandering in ontstaan. Die Freestyle Libre heeft het landschap van glucosemeter ontzettend veranderd. En dat vooral voor de type 1 groep die altijd wel insuline afhankelijk zal blijven, is dat een enorme waardevolle ontwikkeling. En daar zitten ook allerlei vervolgen en innovaties op die het allemaal veel actueler en scherper en betrouwbaarder maken. En met koppelingen, met pompen. Dus dat is super interessant.
Interessant. Ben ik een beetje door mijn vragen heen. Ik denk dat we in zijn gegaan op... De vorige podcast ging met name over de SGLT2. Nu hebben we het vooral gehad over de GLP-1. Waar de plek is, zowel in de behandelrichtlijn als in onze ratio. Qua voor welke patiënten je dit nou een geschiktere behandeling vindt. Waar je rekening mee houdt als je start. De bijwerking waar je uitleg over geeft. En wat de toekomst is, wat jou betreft. Ja, weet je, dan houden de luisteraars nog te goed jouw verhaal over anabole steroïden en hart- en vaatziekten. Want ik heb in de praktijk wel te maken gehad met patiënten die anabole gebruiken. Maar ik heb nooit de link gelegd met hart- en vaatziekten. Dus daar hoor ik dan graag de volgende keer meer over.
Zeker, gaan we doen.
Yes? Oké, goed. Hey. Dankjewel voor nu. Dan starten we denk ik de eindtune. Dat doen we dan zo hier met dit knopje zo.